Ik wil met u nadenken over een voortreffelijke taak. We hebben hier in de gemeente altijd een jaarthema voor de gasten onder ons. En dat jaarthema, daar bidden we voor. Daar beginnen we eigenlijk in oktober al voor te bidden voor het jaarthema. En het jaarthema dit jaar, dat is verlangen naar opwekking. En we zien daarvan, als je zo aan zo'n jaar begint, dan weet je allemaal niet wat er gebeurt. Maar we zien daar echt een beetje de contouren van. De contouren van mensen die zich laten dopen, mensen die tot bekering komen. Vanmorgen kwam ook een gezin naar me toe waarvan een jonge man zich echt heeft bekeerd. Prachtig, deze week. Tijdens deze tijd van bidden en vasten hadden pas geleden een doopdienst met 8 dopelingen. Het is een enorme zegen en nu ook de aanstellen van Jeroen. En de jaartekst waar we voor gebeden hebben is: en ze wandelden in de vreze des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en ze namen in aantal toe. Prachtig. En ik wil met u aan de hand van hetgene waar vanmorgen, waar u getuige bent van geweest, wil ik heel erg graag Handelingen 20 vers 28 lezen en dan nog bidden. De plaatje, is dat er ook nog in? Ja, laat het even zien, het plaatje. Ik vind het plaatje zo bijzonder. Er wordt altijd, zeg maar, in onze gemeente is iemand, die geven de preek op en dan zeggen we, bid voor een beeld. En dit is ook zo prachtig. Een herder tussen de kudde, te midden van de kudde. En daar wil ik u met u over nadenken. En de teksten die ik met u lees en de teksten die we lezen, die worden achter mij geprojecteerd, zodat u echt kunt meelezen. Handelingen 20, vers 28. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Laten we nog even stil zijn. Vader, we komen zo in die stilte tot u en willen bidden dat u tot ons spreekt. We hebben een diep verlangen om uw stem te verstaan. Uw stem te horen en te verstaan. We willen hier niet staan om naar onszelf te luisteren. We willen dat u door alles heen, ieder persoonlijk, hoofd voor hoofd, ontmoet door uw heilig woord. En we willen u zo danken, Heer, dat dat realiteit is. Dat u spreekt, omdat u een opgestane, levende Heer bent. En we prijzen u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Toen we samen met Johan en Annie en Rietje en met Jeroen en Patricia samen waren en ze spraken over de gemeente en wat het is om als oudste en ook als echtpaar de gemeente te dienen, toen hebben we Handelingen gelezen, Handelingen 20, vers 17 tot en met 38. Dat hele stuk waar ik nu een vers uit gelezen heb. En dat is een gedeelte, om je de context een beetje te vertellen, is een gedeelte waar Paulus op doorreis is naar Jeruzalem. Hij is in de stad Mileten en dan is het zo dat hij de oudste van de gemeente te Efeze, die roept hij naar zich toe, omdat hij weet dat hij die broeders niet meer zal zien. Hij heeft een hele innige band met deze mensen en hij weet ook, ik laat hen nu naar mij toe komen en dat is de laatste keer dat ik met hen samen ben. En deze ontmoeting is daarom ook ontzettend emotioneel. Bij het afscheid staat in Handelingen 20 vers 37, wordt er luid gehuild. Mensen zijn ontzettend verdrietig. Ze vallen Paulus om de hals en ze kussen hem en zijn ontzettend bedroefd. Want Paulus die zegt dan ook, ik zal jullie aangezicht, jullie zullen mijn gezicht niet meer zien. En waarom vertel ik u dit? Omdat hij zeg maar de context ziet in welke indringende ontmoeting dat is. En als je weet dat je mensen ontmoet die je extra laat komen. En als je weet dat je ze niet meer zult zien. en dat je een innige band hebt met hun. Dan ga je niet over het weer en over koetjes en kalfjes spreken. Dan ga je echt dat specifiek ga je benoemen wat je heel specifiek deze mensen nog wil meegeven. Want je weet, hij heeft ook zeg maar in Efeze lang geleefd, samen in die gemeente geleefd, was als het ware ook zijn thuisgemeente. De zendingsreizen begonnen vanuit Efeze. En hij kwam terug in Efeze om daar verslag uit te doen. En hij had dus een hele innige band met deze broeders. En vandaar dat dit hoofdstuk een leidraad is, omdat je eigenlijk ziet met de passie waarin hij hen onderwijst en wat hij dan zegt tegen hem en het advies wat hij geeft. En de eerste woorden die hij zegt, dat is: zie toe op jezelf en op de hele kudde. Maar hij zegt in eerste instantie: zie toe op jezelf. Je kunt pas toezien op een kudde als je ook toeziet op jezelf. Je kunt pas zorgen voor andere mensen als je ook zorg draagt voor jezelf. En nu kun je deze tekst, die kun je op twee manieren lezen. Ik zal dat ook op twee manieren uitleggen. De eerste tekst is toezien op jezelf. Dat gaat over ons, op mijzelf. Dat ik persoonlijk, Jeroen moet toezien op zichzelf, Johan moet toezien op zichzelf. En eigenlijk is het een tekst die iedereen eigenlijk aangaat. Je moet toezien op jezelf. Maar het tweede is dat dit woord, uzelf, dat staat in de Bijbel, alhoewel het zeg maar in uzelf wordt vertaald, staat dit woord in het Grieks in het meervoud. En dat betekent eigenlijk dat je toeziet op jezelf. Dus het, als het ware dat Paulus tegen de kring van oudsten zegt, jullie moeten toezien op jezelf, op uzelf. En in het meervoud zou het beter, of zou je het kunnen vertalen, zie toe op elkaar. Zie toe op elkaar. En ik laat het eerst, zeg maar, betrekking hebben. Dus als ik het heb over het zie toe op uzelf, en ik betrek het op mezelf, dan gaat het ook over u. En over, zeg maar, de oudste. Toezien op jezelf, dat heeft intens veel te maken. Ik zal nu zo dadelijk gaan. Ik zal het in de ik-vorm brengen, zodat het wat persoonlijker wordt. Hoe dat betekent, wat dat voor mij betekent, toezien op onszelf. En ik zal het ook vertellen, toezien op elkaar, hoe dat eigenlijk werkt. Als ik het heb over toezien op mezelf, dan is het in eerste instantie toezien, hoe is mijn relatie met Christus? Hoe is mijn relatie met mijn vrouw? Koester ik haar als broos of vaatwerk? Hoe is mijn relatie met mijn kinderen? Hoe is het om vader en moeder te zijn? Toezien op jezelf als je alleengaand bent. Toezien op jezelf, op je werk. Ben je een getuigenis op je werk? Samenvatten is het eigenlijk, ben je een brief van Jezus Christus? Verspreid je de geur van Jezus Christus? En de vraag is, hoe leid ik mij, zodat ik, als ik mezelf niet kan leiden, dan is het zo dat ik ook anderen niet kan leiden. Het eerste vereiste is dat iemand zichzelf kan leiden voordat die anderen kan leiden. En dan laat ik, zeg maar, dan is het zo ontzettend bijzonder dat ik ontzettend kan genieten. Ik kan genieten van mijn relatie met Jezus en nadenken over zijn heerlijkheid. Lezen erover en die momenten te kennen om zo bij hem te zijn en na te denken over zijn persoon, over zijn werk, wie hij is, hoe hij gekomen is, dat hij gestorven is, opgestaan en nu zit aan de rechterhand van de Vader. Te denken aan zijn heerlijkheid, dat hij mijn Heer en Verlosser is. Dan te spreken over mezelf. Als ik daar zit, dan spreek ik met de Heer Jezus over mijn nood, over mijn angsten. Ik spreek met hem over mijn huwelijk. Ik spreek met hem over Rietje, mijn geliefde. Ik spreek met hem over de kinderen en kleinkinderen. Ik spreek met hem over mijn vrienden, familie. Ik spreek met hem over de gemeente. En dan is het zo prachtig dat je dus eigenlijk ziet dat de Bijbel, dat is eigenlijk de roeping. Als we het hebben over roeping, dan denken we altijd dat het gaat over een roeping tot een bepaalde taak. Maar roeping, dat betekent eigenlijk de eerste roeping die ieder van ons heeft. Dat is in 1 Korinthe 1 vers 9, is God is getrouw, laat die tekst maar zien Erik, God is getrouw door wie u geroepen bent tot gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Dat is de eerste roeping die ieder van ons heeft. Die gemeenschap, dat samen die intense relatie met hem te leven, in die intense relatie te vieren. Ik heb zo genoten van deze dagen bij Johan en Annie thuis, om daar met broers en zussen te zijn en te ervaren, zeg maar, terwijl je aan het vasten en aan het bidden bent, te ervaren die intense gemeenschap met Jezus en daardoor met elkaar. Het eerste waar hij ons in roept, is zeg maar om die roeping met hem, die roeping in hem. En dan krijg je ook die intense behoefte om over vergeving na te denken. En hoe dat de overwinningen, je nederlagen, om daar zeg maar over te spreken. En dat is de basis. Weet je, dat nemen we van zelfsprekend aan. Maar als ik met mensen spreek, dan gaat het mij in eerste instantie, de eerste vraag die ik stel, is hoe is je relatie met hem? Hoe is je relatie met de Heer Jezus? We kunnen best wel veel opblazen en heel veel activiteiten ontplooien. Maar dat is gebakken lucht als het niet ontstaat vanuit die intense relatie. Want in die intense relatie zijn er twee dingen, wil ik noemen, hoe dat werkt in mijn eigen leven. En dat bid ik ook voor Jeroen en dat bid ik voor Johan. En dat is namelijk het volgende. Een eerste is, wat is je eerste reactie als het namelijk gaat over als het heel kritisch is? Als je heel erg onder druk komt te staan, hoe ga je dan met die druk om? En ik heb iets geleerd vanuit die relatie met Jezus, om daar te zitten, elke dag opnieuw. Dan is een bepaalde reactie die ik niet van nature heb, die is wel ontwikkeld. Ik vat dat eigenlijk samen, ik moet u daarvoor een kort verhaal vertellen. U kunt dat lezen in 1 Korinthe 1 Samuel 30. Daar is het volgende, speelt zich daar af. Dat David, koning David, die is met zijn leger ten strijde getrokken tegen de Amalekieten. Hij heeft alle strijders meegenomen. En in het kamp heeft hij de kinderen en de vrouwen heeft hij achtergelaten. En die zijn als het ware bij het pak goed. En hij gaat trekt ten strijde. Maar wat gebeurt er? Terwijl zij zeg maar de vijand aan het opzoeken zijn, heeft de vijand een hinderlaag gelegd. En die vallen het kamp binnen, waar de kinderen zijn en de vrouwen zijn. Ze nemen de kinderen en vrouwen mee. David komt terug vanuit dat slagveld, vanuit die oorlog. Dan komen ze bij het kamp en dan zien ze dat het kamp is overvallen en dat er een enorme crisis is. De vrouwen zijn weg, de kinderen zijn weg. En dan ontstaat er iets bij het volk, bij de krijgers, bij die soldaten, bij zijn medestrijders, van een enorme agressie, enorme woede, enorm verdriet, omdat hun dat is overkomen. En dat verdriet, dat gaat zich zo uiten David willen gaan stenigen. Ze zeggen, jij hebt ons daarin geleid en nu zijn onze vrouwen en kinderen weggevoerd. En ze willen hem stenigen. En wat is dan de reactie van deze leider, van deze geestelijke leider? Wat gaat hij doen? Dat is zo ontzettend belangrijk. En ik zal u zo de tekst lezen, maar dat is geen natuurlijke, het is absoluut geen natuurlijke reactie. Als u niet bij Christus bent, als u niet vanuit die relatie mensen leidt, dan zul je anders gaan reageren. Dan ga je met dezelfde middelen namelijk reageren. Maar wat doet David? Er staat dan, dat is zo prachtig, David echter staat er in 1 Samuel 30 vers 6. David echter sterkte zich in de Heer zijn God. En weet je, op het moment dat er crisis is, als er echt crisis is, als er nood aan de man is, en je bent als leider, maar ook in je persoonlijk leven, staat hij onder druk. En in de psalmen lezen we van die intense, diepe relatie die David heeft. Dan is het zo indrukwekkend dat hij op dat moment, waarin er eigenlijk een doodsbenauwde situatie is. Waarin hij eigenlijk zeg maar, kan verwachten dat ze hem stenigen. Zie je eigenlijk gebeuren dat hij zich naar God vlucht. Niet de woestijn in, hij vlucht naar God. En wat doet hij daar? Hij sterkte zich in de Heer. En weet je, dat hebt hij moeten leren. Je sterken in de Heer moet je leren. Hoe je dat doet. Dat is bij hem zijn in goede dagen. Met hem een intense relatie opbouwen. De zegen ervaren. Van dat hij voor je uitgaat. En op het moment dat je dan onder druk komt, is het een weg die je altijd al gaat. Dat is geen uitzondering dat je zegt, nu ben ik in crisis, want dan vind je de weg niet. Echt. Maar op het moment dat je dat als levensstijl hebt, dan is het zo dat het is als het ware zelfs nog geen keuze. Het is als een kind wat in gevaar is, vlucht naar de moeder. Zo vlucht hij naar de Heer en sterkt zich in de Heer. Dan zie je ook dat er een enorme ommekeer komt. Zo'n omgang is zo indrukwekkend en zo mooi dat, dat hij zeg maar, in die moeilijkheden dat hij vlucht om bij hem te zijn. Toezien op jezelf betekent eigenlijk dat je een levensstijl hebt die start bij Christus, die eindigt bij Christus. En als je op het moment dat je in moeilijkheden bent, dat je je sterkt in de Heere God. En je hele omgeving, of het nu je in je huwelijk, of als je alleenstaand bent, of als je kinderen hebt, vader bent, op je werk, in de bediening. Iedereen zal het merken. Omdat je daar je startpunt hebt. En als dat druk is en moeite is, dat je niet om je heen gaat slaan, dat je niet gaat verdedigen, dat je niet dezelfde wapens gebruikt, dat je nog grotere stenen pakt, maar dat je zegt, ik vlucht naar de Heer. En ik sterk me in de Heer. Het tweede, als er moeilijkheden zijn, ik vind dat zo, wat ik nu deed, is iets wat ik zo koester. Het is zo ja, bijzonder altijd. Als ik zeg maar in grote moeite ben, en ik heb wel eens dit jaar echt een grote moeite gekend rondom zeg maar dat Nashville gebeuren. Dat, waar de gemeente ook zeg maar, deel van uitmaakte, dan is er een enorme druk komt er op je. Er zijn enorm veel vragen. Hoe moet je het aanpakken? Wat moet je nu doen? Hoe moeten we de gemeente leiden? Hoe moeten we met de mensen communiceren? Als er echt een... Hoe gaan we dat, zeg maar, hoe bidden, doen we dat biddend? Zodat God de eer krijgt, de gemeente geen schade leidt en dat we getuigenis zijn naar Limburg en dat we getuigenis zijn naar heel het land. En in die week, dat is dan zo in, ja, is iets heel bijzonders eigenlijk, dan is er een tekst die ik regelmatig toepas. En je kunt daar met Rietje en zo over spreken hoe dat bij mij werkt, want ze heeft daar heel vaak iets van gezien. En dat is namelijk op Psalm 127, vers 2. Daar staat, de Heere geeft het zijn beminde in de slaap. En weet u wat zo bijzonder is? Dan ga je met grote vragen, enorme vraagstukken. Hoe kom ik hieruit? Wat moeten we nu doen? Als ik met Johan ben ik dan aan het overleggen, of met broers en zussen hier in de gemeente, en we spreken erover en we bidden erover, en dan denken we, hoe pakken we dit nu aan, Heer? Wat moet ik nu eigenlijk gaan doen? En de antwoorden die zijn er niet. Dan stap ik straks, zeg maar op tijd, gaan we naar bed. En dan is één voorwaarde dat dit echt waarheid is dat ik ga slapen. Je moet slapen, want anders kan God niks geven. Dus, dan slaap ik. Rietje weet dat, ik leg mijn hoofd op de kussen, boem, weg ben ik. Met de gedachte van, Heer, er zijn zoveel vraagstukken, ik weet het niet. En ik weet wel dat ik een beminde ben. Ik weet dat ik uw beminde ben. En ik ga slapen en geef u het. Nou, soms krijg ik een droom, maar soms is het ook, en de meeste keren is het zo, dat ik opsta en weet wat ik moet gaan doen. Ik heb dan niet gedroomd, ik heb dan niks, geen briefjes uit de hemel, ik heb ook geen teksten. Ik weet gewoon, ik sta op en denk, dit is de richting. En ik weet ook, op een of andere manier, dat het echt van God is. Ik toets dat in mijn omgeving. Ik leg dat voor in mijn omgeving. Bij Johan, bij de mensen die leiding geven in de gemeente. En ik leg dat neer en werk met hen samen. En zeg, dit wil ik gaan doen. Ik zeg niet, dit heb ik van de Heer ontvangen. Ik zeg, dit wil ik gaan doen. Wat denk je daarvan? En het prachtige is dat al deze, altijd is er nooit voorgekomen dat het niet bevestigd werd. En dat ik van daaruit dan mocht starten. Vanuit die bevestiging, vanuit de gemeente, vanuit het leiderschap, dat ik echt mocht zien van Heer, dit heeft u gegeven. Een andere betekenis, dat is toezien op jezelf. Dat je dus vanuit die relatie met Christus, zeg maar, mag werken. Een andere betekenis is natuurlijk toezien op elkaar. Het is zo prachtig dat je, zeg maar, dat we in onze bediening, in die samenwerking die ik nu al zo lang met Johan heb, is iets heel bijzonders ontwikkeld. En dat hebben we ook in de gemeente ontwikkeld. Er is geen enkel team wat niet dit toepast wat ik u nu zeg. Johan en ik hebben nooit een gesprek, of dat nu telefonisch is, of dat nu zeg maar een overleg is, of we elkaar zien. We beginnen geen vergadering met de vragen, waar denk je aan en waar ben je mee bezig? Het zijn de uitzonderingen dat we het niet doen. Het is regel. Het is regel dat we willen weten, hoe is het met je? Omdat we weten dat het toezien op jezelf, toezien op elkaar, is zo ontzettend belangrijk. De momenten die we met Jeroen zullen kennen, zal altijd beginnen, of meestal beginnen, waar denk je aan? Als we met z'n zessen, als echtparen samen zijn, zullen we altijd beginnen met, waar ben je mee bezig? Wat houdt je bezig? Wat zijn je gedachtes en hoe is je handelen? En het bijzondere is dat dat, zeg maar, cultuur is in onze kerk. Dat is gewoon cultuur geworden in onze kerk. Als het muziekteam samen is, het techniekteam samen is, als de kinderwerkers samen zijn, dan is de vraag, hoe gaat het met je? Weet je, je komt zo snel en je verzandt zo snel, ook in een kerk, dat je denkt dat je een klus te klaren hebt. Dat je iets moet doen, dat je een agenda hebt met zoveel punten, dat je iets moet gaan doen. Maar toezien op elkaar heeft te maken, dat daarom hebben we ook, Jeroen heeft u misschien verwonderd, maar een van de vragen was, wil je toezien dat de bediening niet indruk, dat de bediening niet je relatie met Jezus gaat schaden, dat je je huwelijk gaat schaden, dat je als vader, zeg maar, de verkeerde prioriteiten stelt en dat je werk verwaarloost. Dat is zo belangrijk. Waarom is die vraag gekomen? Johan en ik, we hebben veel fouten daarin gemaakt. Soms, als ik nu over mezelf spreek, dan was het zo dat de bediening, die kreeg een positie dat het een afgod was geworden. Dat ik alles zou doen. Ik heb ooit al eens gezegd dat ik voor de gemeente, als het ware, zou sterven. En toen werd ik toch echt niet alleen door Rietje alleen, maar ook door God op het matje geroepen. En toen zei hij, wat voor de gemeente sterven. Er is één die voor de gemeente is gestorven. Jij gaat niet, jij moet voor de gemeente leven. Ik wil niet dat je voor me sterft. Ik wil dat je voor me leeft. En het is zo ontzettend belangrijk dat je die prioriteiten goed in de gaten houdt. En dat daarin verdwaal je. Omdat het steeds over mensen gaat. Over moeilijke situaties. En dan moeten er broeders en zusters om je heen zijn. En die zeggen van, ik zie toe op jou. Want hier staat het, Handelingen 20 vers 28. Ik zie toe op jou. En hoe is het met je relatie met Jezus? Hoe is het in je huwelijk? Hoe is het met de kinderen? We zien dat je heel erg snel en heel erg veel bezig bent. En dat is echt zo indrukwekkend. En dan komt het toezien op de kudde. Als je dat doet, toezien op elkaar, dan kan ook het toezien op de gehele kudde. Een kudde heeft geen zwarte schapen. Het is de gehele kudde. Herders te zijn die de kudde voeden, beschermen, verzorgen, op zoek gaan, redden, wijplaats vinden, rust brengen. Ezechiël 34 beschrijft op een prachtige manier het werk van een herder. En dat is alleen eigenlijk op toepassing van de Heer Jezus. Want wij falen daar gewoon in. Het is in Ezechiël 34 staan eigenlijk vier dingen. Het verlorene zoeken, het afgedwaalde terugbrengen, het gebrokene verbinden en het zieke versterken. En als je daarover nadenkt, het verlorene zoeken, het afgedwaalde terugbrengen, het gebrokene verbinden en het zieke versterken, dan kun je een grote vraag stellen, wie is daartoe bekwaam? En dan kun je meteen een handtekening eronder zetten, ik niet, Jeroen niet, Johan niet. Geen enkele oudste in heel Nederland is daartoe bekwaam. Je zult het samen moeten doen. In de zin van een opperherder volgen. De Heer Jezus volgen als de opperherder. Als degene die de kudde echt leidt. En wij achter hem aan. En de gemeente, daarom kan Paulus zeggen, volg mij na. Want ik volg Jezus na. En ik kan echt oprecht, heel oprecht kan ik dat zeggen. Volg ons na. Want wij volgen Jezus. Dat kan ik echt heel oprecht, in hele vrijmoedigheid, kan ik dat in de gemeente zeggen. Volg Johan, Jeroen en mij na, want wij volgen Jezus. Daarom is het ook zo, en dit wat ik nu zeg, is ontzettend belangrijk. Het is zo dat wij stellen niet aan. We hebben een uitgebreide en zeer uitgebreide procedure. Heel uitgebreid. We zijn daar zeg maar zeker 2 maanden vaak mee bezig. En dan zoeken we, Heer, waar wordt de gemeente bij bepaald? Waar worden wij als oudste echtpaar bij bepaald? En als dat dan overeenkomt, dan ga je kijken en zeg je, deze mannen komen eruit, we gaan met hen spreken. Ervaar je een roeping. En dat is alles, zijn alles middelen. Middelen. Het is geen verkiezing. Het zijn middelen om te lezen. Om de gedachten van God te lezen. Die procedure, dat is zeg maar niet dat we, als we de procedure allemaal hebben afgelopen, dan komen we bij iemand uit. Nee, dat is het niet. Die procedure is een middel om te zien dat de gemeente ziet en wij als oudsten zien, wie is het die God aanstelt. Het is zo belangrijk dat je dus echt ziet in deze tekst, en dat heeft vaak wel tot misverstanden geleid. We hebben lang zeg maar de NBV-vertaling hebben we gebruikt. En de NBV-vertaling vertaalt Handelingen 20 vers 28 als volgt. Laat die maar zien. Waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, staat in de NBV-vertaling, vers 51. De NBV-vertaling uit 51. Waarover? En zo hebben we lang gedacht eigenlijk, waarover de Heilige Geest u heeft aangesteld. In eerste instantie is het de Heilige Geest en waarover. Maar je voelt al, dit klopt, met alle andere teksten kan dat eigenlijk niet zo goed overeen. God stelt niemand over de gemeente. Er is maar één die boven de gemeente staat. Er is maar één die het hoofd is. Want in de grondtekst, en gelukkig heeft de herziende statenvertaling dat anders aangepakt. Laat die tekst maar zien die we gelezen hebben. Daar staat, te midden waarvan. Te midden waarvan de Heilige Geest u als opzieners heeft aangesteld. Het is niet over, het is te midden van. En dat is zo ontzettend belangrijk. En ook dat we zien dat we een middel hebben gevonden en zoeken in de procedure, in de gemeentevergaderingen, waar we bepaald zijn, we vasten en bidden, om te zien wat de Heilige Geest heeft aangesteld. waar de Heilige Geest naar roept. En ik vind het altijd een enorme zegen als we dat dan in de gemeente delen. Dat er unanimiteit is. Dat de Heilige Geest spreekt. Spreekt door de gemeente heen. Deze, die wil ik aanstellen. En dan doen wij, wat hebben we gedaan vandaag? We bevestigen wat de Heilige Geest heeft aangesteld. Als laatste wil ik, die tekst die is zo bijzonder dat er staat, om de gemeente Gods te wijden. En dan staat daar, en dat geeft de kostbaarheid aan. En daarom is het zo'n voortreffelijke taak, dat er staat, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Als er een bruidegom een bruid wilde hebben, dan was het zo, u vindt dat in Exodus 12, 22 vers 17, dat er een bruidsprijs moest betaald worden. De bruidegom ging naar de vader en die ging dan onderhandelen. Je ziet dat bijvoorbeeld bij Jacob en Esau. Esau onderhandelt hartstikke goed. Die heeft zeg maar 7 jaarlonen krijgt hij voor Rachel. En daarna nog eens 7 jaarlonen voor Lea. Dan onderhandelt hij en dan moet hij een bruidsprijs betalen. En bij Jacob is dat een bruidsprijs eigenlijk van 7 volle jaar werk. 7 jaarlonen. In Exodus 22 vers 17 staat dat een bruidschat voor een maagd die door de man moet worden betaald. En in Deuteronomium 22 vers 29 wordt ook de minimale prijs wordt daar vastgelegd. En dat is, zijn 50 zilverstukken. En hoe mooier de bruid, hoe hoger de prijs. En je ziet bijvoorbeeld bij David dat hij ook een bruidsprijs moet betalen aan Saul. En dan staat er in 2 Samuel 13 vers 14, dan eist David van Saul dat hij Michal opeist als vrouw, want hij had de bruidsprijs betaald. En nu heb ik een prachtig verhaal gehoord, dat is van Paul Washer. Van Paul Washer. Dat is een predikant uit Amerika en die leidt een stichting die heel veel mensen eigenlijk uitzendt als zendelingen over de hele wereld. En Paul Washer vertelde een verhaal over een stam in Afrika. En in die stam bij Afrika moest je ook een bruidsprijs betaald worden. En een vader die had meerdere dochters. En dan kwamen die mannen naar hem toe en dan werd er onderhandeld. En de hoogste prijs voor een bruid was 10 koeien. Dus de hoogste prijs die je kon betalen voor een bruid, dat was vastgelegd, waren 10 koeien. En nu was het zo dat bij de eerste dochter werd er onderhandeld. En dan werd er een bruidsprijs gegeven. Ik weet het niet meer precies, maar stel dat het 2 koeien waren. En dan had hij nog een dochter en dat was onderhandeld. En dan kreeg hij werd de bruidsprijs bepaald bij 1 koe. En er was 1 dochter die bleef over. Het was niet zo dat die echt lelijk was, maar echt mooi was ook anders. En nu was het zo dat toen zei, dacht die vader bij zichzelf, weet je wat, als ik daar een geit voor zou kunnen krijgen, dan is het eigenlijk goed. En op een dag komt er een jonge man aan de deur en die zegt tegen die vader, ik wil graag met je over je dochter spreken. Oké, zei die vader, ga zitten, wat wil je eigenlijk bespreken? En toen zei hij, ik wil met je spreken over de bruidsprijs voor je dochter. Oké, zegt hij, wat stel je voor? Hij zei, 10 koeien. 10 koeien, dat is toch de hoogste prijs, zegt hij. Dat is toch de hoogste prijs die je kunt betalen. Waarom wil jij 10 koeien geven? Toen zei die jongeman, ik heb altijd al een vrouw gewild die 10 koeien waard is. Ik heb altijd al een vrouw gewild die 10 koeien waard is. Hij betaalt die 10 koeien, want de bruidsprijs die wordt betaald. En daarna wordt de bruiloft pas voorbereid. Die bruidsprijs moet eerst op tafel En dan is er al een verloving gaande, die is ook rechtsgeldig al, maar dan moet de bruiloft moet voorbereid worden. En in die tussenperiode gaat het als een vuurtje. In ons dorp is een bruid van 10 koeien. Nou, nooit betaald. En dat liep ook naar andere dorpen. En op die bruiloft kwamen ze. En toen zei Paul Wosser, en het heeft me echt ontroerd. Hij zei, na enkele jaren was dat een bruid die straalde van binnen en van buiten. En was ze geworden een bruid van 10 koeien. Waar de hoogste prijs voor betaald werd. Wat hier staat, is zo indrukwekkend. Dat Jezus is gekomen voor zijn bruid. En heeft betaald de hoogste prijs die er maar te bedenken is. Hij betaalt met zijn eigen bloed. Hij betaalt en koopt een bruid. En die bruid, die zal smetteloos zijn. Die zal rein zijn. Die zal heilig zijn. Hij betaalt de hoogste prijs, omdat het hoogste voor hem waard is. Voor hem. En waarom is het nu een voortreffelijke taak, Jeroen en Patricia? Het is een voortreffelijke taak, omdat je mag dienen in een bruid, in een lichaam, in een kudde. Waar iemand de hoogste prijs voor betaald heeft. Om dat tot zijn eigendom te maken. En dat hij je zal zegenen. Het is zo indrukwekkend dat we, zeg maar, in die nabijheid blijven van hem. Dan zul je de roeping en de bediening mogen uitoefenen. Maar je ziet dan ook de schoonheid van de bruid. Want de bruid, dat zijn wij niet hier een verzameling van mensen. De kudde is niet de verzameling van mensen. Het lichaam is niet een verzameling van mensen. Het lichaam, dat is het hoofd en de ledematen en alles wat erbij hoort. Als we het hebben over de gemeente, dan hebben we het over diegene die de gemeente gekocht heeft en die onderdeel is en het hoofd is van die gemeente. Vandaar dat ik het ook altijd heel erg pijnlijk vind, en daarmee sluit ik af, om u ook echt iets te leren en mee te geven. Als u in het land bent en u komt en zegt, en ze zeggen, waarvan kom je vandaan? Kom je in een kerk? En hij zegt, ja, ik kom in de kerk in Roermond. Ik ben in de gemeente van Roermond. En het eerste wat ze dan zeggen, is dat de gemeente van Miel de Rechter, Johan Koning en Jeroen Timmermans? En dan zeg je, nee. Nee. Dat is de gemeente van Jezus Christus, waar die 3 broeders wel dienen als oudste. Dat is niet de gemeente van. Er is maar eentje die zegt, en die kan zeggen, dat is de gemeente van. Want hij is de eigenaar. En hij heeft dat ondertekend. Die koopprijs heeft hij ondertekend met zijn eigen bloed. En laat het nooit toe. Laat het nooit toe dat mensen dat tegen je zeggen. Het is de gemeente van Jezus Christus, gekocht door zijn eigen bloed. En dat is zo indrukwekkend. Laten we zo samen stil zijn. En even dingen overdenken. Ja, Vader, het is een indrukwekkende morgen en middag. Het is zo indrukwekkend omdat u hier bent. Het is zo indrukwekkend omdat we mogen beseffen dat de hoogste prijs betaald is voor deze bruid. En we weten ook uit uw woord dat niemand deze wilde hebben. Weggeschonken, weggedaan, onrein. En we weten ook als we naar ons eigen leven kijken, dat we het niet verdienen en ook in die zin niet waard zijn als we met onze eigen ogen kijken. Maar u kijkt anders. U kijkt naar ons als een smetteloze bruid, als een heilige bruid, apart gezet. U kijkt naar ons doordat we gekocht en betaald zijn met het bloed van uw eigene. En ik bid dat we mogen zien met uw ogen. Als we over de gemeente spreken, als we over de bedieningen spreken, als we over leiding spreken, dat we met deze ogen kijken. Ik wil u zo danken voor deze dag, voor deze feestdag, dat we u zo mochten zien door alle mensen heen, door Jeroen en Patricia, door hun gezin, door de ontmoetingen. Vader, diep dankbaar zijn we. In Jezus' naam. Amen.